Gemeente, vanmiddag de volgende afkondigingen. Meneer Harrewijnen, mevrouw De Rooij uit Portugal en Bertilde Toes hebben de afgelopen week in het ziekenhuis gelegen. Vanmiddag zullen ze in het gebed gedenken en tevens zijn hun gegevens opgehangen op de publicatieborden. Broeder Polak heeft zijn benoeming tot diaken niet aanvaard. Volgende week zondag zullen in de middagdienst drie broeders, te weten G. Schaap, H. van der Blom en M. A. Schaap, worden bevestigd in het ambt. Binnenkort start de actie Kerkbalans. Volgende week zondagmorgen liggen de actie-enveloppen in de keuken van de kerk en kunnen de lopers deze ophalen. Niet lang daarna kunt u de envelop thuis verwachten. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste is voor het diaconale wijkwerk en de tweede voor de kerkvoogdij. Deze dienst zal volgen onze wijkpredikant dominee Van Kampen. En namens de kerkraad wens ik u, naar de mens gesproken voor de laatste maal van deze plaats, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 92 en daarvan vers 7. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En vers 8, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Psalm 92, vers 7 en vers 8. Wij doen nu belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna uit Psalm 83 en daarvan het eerste vers. Psalm 83, vers 1, de psalm die groep 6 van de Petrus Athee moest leren. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament en lezen de brief van Jacobus, hoofdstuk 2, de versen 14 tot en met 26. Jacobus 2, vanaf vers 14 tot en met vers 26. Er staat boven in mijn Bijbel de nutteloosheid van het geloof zonder de werken. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede en wordt warm en wordt verzadigd en gij lieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden van het lichaam, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf het dood. Maar, zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit de werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.
Gij gelooft dat God een enig God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan de draad weer oppakken wat betreft de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En wij zijn toegekomen aan zondag 24. Dat gaat over de goede werken. Zondag 24. Vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Antwoord: daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord: deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag 64. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord: nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover de catechismus. Wij gedenken in de dankzegging aan degenen die zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis. We doen voorbeden ook voor Matthijs van de Schoor, 5 jaar oud, die deze week zijn keel- en neusamandelen moet laten verwijderen. Aanstaande dinsdag gaat dat gebeuren. Zoeken wij samen Gods aangezicht in het gebed. O Heere, almachtige en barmhartige, teerhartige God, voor de tweede maal op deze uw dag mogen we samenkomen in uw huis. En Heere, wat is het groot dat wij een Bijbel hebben waarin u zichzelf openbaart als een God die teer van hart is. Heere, wat hebt u dat betoond in het geven van uw geliefde schootzoon? Wij kunnen het niet begrijpen dat u, Heere Jezus, als de Zoon van God van alle eeuwigheid was in de schoot van uw lieve Vader. De enige, de unieke. En dat uw aangezicht gekeerd was naar uw Vader. Dat u spelende was als in de schoot van de Vader. En dat u, o grote God, dat u nou het enige en het liefste wat u had, zomaar hebt weggegeven. En Heere, dat wij uw geliefde dood hebben geschopt, geslagen aan een kruishout. En dat u daarna niet de hele planeet met al die verdoemelijke mensen vernietigd hebt. Maar dat u juist daarna uw hart helemaal hebt opengesteld. Dat nou doodmakers van de Zoon welkom zijn bij de Vader. O Heere, mag dat evangelie van die schitterende genade van u voor vervloekte mensen, doemwaardigen, Wij die de hel hebben verdiend, mag dat evangelie vanavond rijk, heerlijk schitteren voor onze ogen en klinken in onze oren. Heren, wij willen u danken dat er nog een plek is waar we in uw wereld mogen komen, want dat gebeurt toch als we uw woord lezen. Van de maandag tot en met de zaterdag zitten we zo ieder in onze eigen leefwereld. Een wereld waarin we soms stikken. Stikken van de drukte. Stikken van het werk. Stikken in de studie. En soms ook stikken vanwege de verdorvenheid die er heerst in de wereld om ons heen. En het godloze. Maar heren, we mogen vandaag ademen in uw wereld, in uw huis. Zien wie u bent, wat u gedaan hebt. En dat u dat naar ons toe wil brengen in de verkondiging van het woord. Open onze ogen, heren, en open onze oren, zodat we mogen horen uw stem vanavond. En mogen zien uw grootheid, de uitstraling van uw wezen. De glorie van u, o God, in het aangezicht van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, dat we ons scheepje, als we het vandaag voor anker hebben hier in Rotterdam, in de Maranatha-kerk, dat we het ruim van ons scheepje mogen laden en mogen vullen met het goede uit uw woning. Dat wat uit uw schatkamers voortkomt, dat we dat mogen inladen in ons ruim. En zo de week weer door kunnen gaan, in kunnen gaan, door kunnen komen. Heren, we hebben het nodig dat de zondag er is, elke keer weer opnieuw. Wij zijn als een kandelaar en onze kaarsjes gaan zo makkelijk uit. Maar als u vandaag, vanmorgen, maar ook vanavond weer een nieuw kaarsje in onze kandelaar zet, ja, dan kunnen we weer licht gaan verspreiden. Morgenochtend tot aan de zaterdagavond die volgt. Heren, zet u zo'n nieuw kaarsje in mijn kandelaar, opdat ik weer een lichtje van u mag zijn. We willen u danken, heren, voor al het goede wat u gaf, ook in de afgelopen week. De 3 mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen. Een jonge iemand van middelbare leeftijd en een oud iemand. En alle 3 mochten ze weer thuiskomen. Bethilde, mevrouw de Rooij en meneer van Harreweijen. Heer, het mocht allemaal nog meevallen, de operatie. Ook de kleine herseninfarct van meneer van Harreweijen mag gelukkig zijn spraak weer terug hebben. Ook daarin hebt u nog gedacht aan uw genade, heren. Gij hebt hem wel willen kastijden, maar u stortte hem niet in de dood. Verzachte vaderlijk zijn lijden en redde hem nog uit alle nood. Wij willen u bidden of u ook deze middag en deze avond ons nog nabij wil zijn. Dat het woord mag opengaan en onze harten mogen opengaan. En heren, kom nog over en help in het spreken van uw woord, maar ook in het luisteren daarnaar. Zegen de bediening van de verzoening, heren. Aan al de getuigen van uw waarheid, want dat zijn toch uw knechten, getuigen van de waarheid. Dat ze mogen getuigen van uw waarheid en uw heil, de mens beschoren. Dat zwakken mogen worden versterkt. En dat ongetroosten mogen worden opgebeurd. En dat zorgelozen zullen worden gewaarschuwd. Ook dat is zo nodig. En dat zielen mogen worden gewonnen. En dat u, o God, alle eer mag ontvangen. Wij willen ook bidden voor de kleine Matthijs die opgenomen wordt in het ziekenhuis. Het is maar een dag, heren. Maar als je dan je kind moet afstaan, dan is het maar voor een dag. Dan grijpt dat toch altijd weer diep in. Mag het allemaal nog meevallen? Geef dat we ook als ouders, maar ook als klein kind zullen beseffen dat u, Heere Jezus, als u meegaat, dan geeft u rust en vrede. En dat we bidden, als we bidden dat u, Heere Jezus, de handen van de doktoren wil zegenen, dan mogen we ook vertrouwen dat het goed zal komen. Gedenkt u allen in moeilijkheden, in zorg, in nood. We denken aan de eenzame mensen. Zijn er zoveel in zo'n grote stad met zoveel mensen en toch, je kan zo eenzaam zijn. Mensen die eenzaam zijn omdat ze gehandicapt zijn. Of omdat ze eenzaam zijn omdat ze getraumatiseerd zijn, geen contacten kunnen leggen. Heren, mensen die eenzaam zijn omdat ze gescheiden zijn, die vroeger tweezaam waren, maar het ging niet meer. En nou zit je met de scherven van je huwelijk in je handen. De brokstukken van wat je ervan gemaakt hebt in je leven. Mensen die eenzaam zijn omdat ze weduwe of weduwnaar zijn geworden. Maar ook jonge mensen die eenzaam zijn, enkellopig. Daar loopt niemand naast me, ja wel eventjes, maar dan weer niet. Omdat ze graag getrouwd hadden willen zijn. Een geliefde zouden willen hebben, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Wat kunnen we daar zwaar onder lijden, Heer? En geef dan dat we ook als gemeente een stukje gemeenschap mogen zijn. Om elkaar op te vangen, aan te horen. Om elkaar ook liefde en aandacht en warmte te geven. Geef ons een oplettend oog. Ook voor zulken die dat nodig hebben. Heren, wij leggen zo de noden en de zorgen voor u neer. Gedenkt u het werk wat mag gebeuren in uw wijngaard, buiten, in het buitenland, Nederland, in het dorp, in de steden. Op wat voor een plaatsen ook, Heren. Bevestigt uw woord met tekenen en wonderen van geloof en bekering die daarop mogen volgen. Bevrijd u allen die bezet zijn door de Satan, die stemmen in hun hoofd hebben, die depressief zijn, die dwanggedachten hebben, die angsten hebben. Heren, bevrijd u met uw bevrijdend woord. Vergeeft u alle zonden en genees alle wonden die er zo kunnen zijn opgelopen, waardoor we beschadigd zijn geworden in de loop van ons leven. En schenk ons rust aan uw hart. Zo dragen we ons zelf op aan de troon van uw genade, ook als gemeente. Heren, gedenkt u ook het werk in de gemeente en ook financieel trouwens met de actie kerkbalans. Wij lezen in uw woord dat de tabernakel werd bereid gemaakt. En er was veel goud en zilver en er was veel geld voor nodig om die tabernakel, dat huis van u te bouwen en ook te onderhouden. En dan lezen we zo prachtig in uw woord, Heren, dat u het hart van het volk zo vrijwillig en bereidwillig hebt gemaakt, dat ze meer gaven dan nodig was. Dat ging niet omdat het moest, maar dat deden ze zomaar vrijwillig vanwege het huis van u, vanwege de eredienst, daar was hun hart bij. En dat willen we nou ook bidden, Heren, voor onze gemeente. Als de kerkbalans start en we onze gaven moeten geven, dat het dan ook een mogen mag zijn. U hebt de vrijwillige gever lief. En dat we nou de eredienst en de voortgang van de lofprijzing hier in Rotterdam, hier in dit kleine stukje in het oog mogen hebben. En zo met blijdschap mogen geven. Opdat uw naam ook hier in dit plekje aan de hele Vliet mag worden groot gemaakt met onze lofprijzingen. Geef zo alles wat nodig is om ook deze dienst tot een gezegende eredienst te maken uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 119. En daarvan vers 64. Ik heb u geboon, mijn God, die is meer dan goud, die het fijnste goud bemint. En vers 82, ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Psalm 119, vers 64 en 82. Gemeente, wij vinden in het boek Nehemia dat bouwlieden bezig zijn om de muren van Jeruzalem te herbouwen. En dan zien we op een gegeven moment in dat boek dat die bouwlieden in de ene hand een troffel hadden en in de andere hand een zwaard. Die troffel, hè, die was nodig om de muren mee op te bouwen, om opbouwwerk mee te doen. En dat zwaard was een wapen om zich te verdedigen tegen de vijanden die erop afkwamen. Nou, daaraan moest ik denken in zondag 24. In zondag 23, die prachtige zondag alweer even geleden, hebben we gezien dat het ging over het kerndogma van de reformatie, de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is de troffel, daar was de onderwijzer bezig om opbouwwerk te verrichten, om ons de leer van Gods genade uit te leggen. Maar in zondag 24 zien we het zwaard. Daar zien we dat de onderwijzer bezig is om allerlei dwalingen, allerlei tegenwerpingen die tegen de leer van de reformatie opkwamen, om die als het ware neer te sabelen. Als u zo even meekijkt, dan ziet u drie keer het woordje niet in vraag 62, in vraag 63, in vraag 64. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn? 63. Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit leven wil belonen. En 64, maar maak deze leer dan niet zorgeloze, goddeloze mensen. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen, sola fide, dat is altijd bestreden. En nou zien we in zondag 24 dat de tegenwerpingen tegen die leer als het ware aangepakt worden. De godsdienstige mens heeft tegenwerpingen. Hoe zit het dan met mijn goede werken? Zelfs de Bijbel kan gebruikt worden, maar goede werken wil God toch belonen. Dus, je moest het toch doen? En ook uit de praktijk van het leven. Ja, maar als die leer nou door het uit genade, door het geloof alleen, word je dan niet zorgeloos en goddeloos? Nou, laten we daar eens naar gaan kijken. Ik zet boven de preek, zondag 24 gaat over onze goede werken. Onze goede werken. En dan letten we in drie gedachten op die drie vragen en antwoorden, die drie tegenwerpingen. Eerst is vraag 62, zijn ze niet genoeg? Tweede is vraag 63, worden ze niet gewaardeerd? En de derde tegenwerping, de derde gedachte is vraag 64, maakt het niet goddeloos? Onze goede werken. Eerste gedachte is, zijn ze niet genoeg? Er staat in vraag 62, waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid of een stuk daarvan zijn? Tweede gedachte, vraag 63, worden ze niet gewaardeerd? Hoe verdienen onze goede werken dan niet? En vraag 64, derde gedachte, maakt het niet goddeloos? Maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Goed, dat zijn de verdelingen. Laten we eerst gaan kijken naar de eerste tegenwerping, de eerste gedachte. Vraag 62. Maar waarom? Daar begint het al mee. Hier is een mens aan het woord. God zegt ja en wij zeggen maar. God zegt daarom en wij zeggen waarom? Dat is de taal van het ongeloof, hè? Dat ja, maar. We zeggen niet botweg nee, maar we zeggen ja, maar. En dat is toch de taal van het ongeloof aan het woord van God. Wat is nou de plaats van onze goede werken? Is het nou geloof of goede werken? Of is het geloof en goede werken? In het Oude Testament, gemeente, wordt gesproken dat je geen stof mocht hebben dat bestond uit tweeërlei, dat je geen kleed mocht hebben dat bestond uit tweeërlei stof. Dat was een wet van God in Deuteronomium. De Joden, de Israëlieten mochten geen kleed aan met tweeërlei stof. Geen wol en geen linnen tegelijk. Niet en wol en linnen. Of dit of dat. Nou, zo zou ik dat eens geestelijk kunnen toepassen op deze zondag. Het is of Christus een hele zaligmaker, of het is jij die het moet doen. Maar niet een beetje hij en een beetje jij. Niet en. We hebben geen halve zaligmaker, hij doet wat en ik doe wat. Maar het is of. Je ziet dat dat een worsteling geweest is in de hele kerkgeschiedenis. Wat is nou die plaats van goede werken? Ik denk in de tijd van de Heer Jezus aan de Farizeeërs. Paulus was een zeer serieuze man. Jonge man, een grote ijveraar naar de wet. Keurig, net, onberispelijk. Zelfs naar de strengste secte van die van de Farizeeën. Hij nam het dus uitermate serieus met de wet van God. Al had je bewijzen van spreken, even een nadenker. Al had je bewijzen van spreken aan Paulus gevraagd, waaruit kent gij uw ellende? Dan had Paulus zeker niet gezegd wat de catechisme zegt uit de wet Gods. Want hij was naar de wet onberispelijk staat. Hij hield die wet. En toch, toen het licht van de hemel viel in zijn ziel, toen zag hij dat al zijn gerechtigheden, zijn ijver, zijn studie, zijn Torah-studie, blinkende zonden waren, een wegwerpelijk kleed.
Je ziet het in de brieven van Paulus telkens terugkomen dat gemeenten geneigd waren om niet het geloof alleen, maar ook een beetje besnijdenis. En ook een beetje je houden aan de feesten en de sabbatdagen. En ook een beetje je houden aan geloof plus. En dat bestrijdt Paulus in zijn brieven. Nou, de tijd van de reformatie was dat ook een punt. Rome die zei van ja, goede werken moet er ook doen om je schat te vergaderen in de hemel. En ook nu is dat zo. Ik probeer het onderwerp een beetje dichterbij te halen. Ook nu is dat nog steeds zo. Ik denk, als je kijkt naar het kerkelijk veld, je hebt links buiten moderne, vrijzinnige gemeenten binnen de PKN, waar je zo vaak hoort van ja, je moet je houden aan de wet. En dan bedoelen ze de tweede tafel van de wet. Als je nou maar goed bent voor de naaste, en je leeft goed en je doet goed, dan gaat het goed en dan komt het ook goed. Maar ook rechts binnen op het kerkelijk veld, ook daarin zie je mensen die heel serieus zijn en waar ik een sympathie voor heb. He, die proberen netjes te leven, die elke dag een gebedje doen en die zondagmorgen maar ook vanavond in de kerk zitten. En die de Bijbel lezen en een dagboekje erbij. Vind ik heel goed. En die zaterdagavond niet om 11 uur gaan stappen naar uitgaansgelegenheden. En zondags om 16:30 terugkomen. Die netjes leven. Die het geloof hebben van een rijke jongeling. Een oudste zoon. Een oudste dochter. Net oppassend. Ik teken ervoor. Ik zal het je wel vertellen. Ik teken ervoor. En toch, de Heer Jezus zei tegen die rijke jongeling, tegen die oudste zonen en die nette, oppassende, kerkelijk meelevende jeugd. De Heer Jezus zegt tegen, nou ontbreek je nog één ding. Je kan een verloren zoon in huis hebben, dat is heel wat hoor. Lig je over wakker, we moeten van die jongen toch terechtkomen, zijn gedoopte voorhoofd. Maar je kan ook een oudste zoon, een oudste dochter in huis hebben, kan ik over wakker leren. Nou, ik heb er niks op aan te merken, maar één ding ontbreekt en dat is dat ze nog niet verzoend zijn met God. En dan zegt die rijke jongen, ja maar ik ga eens tellen, als het nou gaat over die wet, ja dan kom ik er ook wel een eind. Ik heb nooit gestolen, ik heb nooit gelogen, ik heb nooit echtbreuk gepleegd, ik heb nooit gedood, ik doe niemand tekort, ik eer mijn vader en mijn moeder, echt. En ik vast 2 keer per week en ik geef ook nog wat van mijn zakcentjes, nou ik heb al een 8. Ik heb geen 10, ik kan het niet volmaken, maar ik heb al een 8. Dat is dus een voldoende. En dan zegt de Heer, 1 ding om, al je goede werken, kom je niet in de hemel. Het is geen ladder om uiteindelijk op te klimmen, zodat je een streepje voor krijgt bij God. Zodat je een plusje krijgt, een aantekening. Nee. Mijn zonden houden me niet uit de hemel, maar mijn goede werken brengen me er ook niet in. Met al dat presteren, dat zal God niet waarderen. Dat zal God niet waarderen. Nou, dat is nou de vraag waar het om gaat. Maar waarom kunnen onze goede werken dan niet een gerechtigheid voor God? Nou, dat snap ik, nee. Maar dan ook geen stukje daarvan zijn. Zo'n klein beetje. Je moet er ook een beetje je best doen om in de hemel te komen. Daar moet je toch zelf ook wat voor doen? Hoort u het u zelf zeggen? Ik begrijp heus wel dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Hij heeft met eerbied gesproken de kilo's aangebracht. Maar een klein onsje van mij hoort er ook bij. Ik kan best wel begrijpen dat hij de kleding der gerechtigheid, de mantel van het heil heeft gemaakt. Maar een klein draadje van mij moet er ook bij. En dan zit je onder de wet. Dat wilde nou juist onze onderwijzende reformatoren en de Bijbel trouwens ook onderuit halen. Nee, geen stukje, geen peperkorreltje. Niks, geen draadje, geen onsje. De Heere slaat dat als het ware allemaal uit onze handen en dat steekt. Want we zijn toch mensen die doenerig zijn. Doe het zelf eens. Het is heel moeilijk gemeend, ik weet niet of je dat herkent. Ik probeer maar op die kansel dat onderwerp maar zo dicht mogelijk bij u te brengen. Hè? Dat je voelt van, hey, volgens mij gaat het over mij vanavond. Ik weet niet of u dat herkent, maar het is uitermate moeilijk om van je boezemzonde los te komen. Je boezemzonde, u weet heel goed wat dat is. Wat nou juist jouw zwakte is, om daarvan los te komen. Maar een beetje wat nog veel moeilijker is, om van je goede werken los te komen. Het is treffend, jongens, mijn kinderen, toen Adam en Eva in de zonde waren gevallen, wat was het eerste wat ze gingen doen? Het eerste wat Adam en Eva gingen doen toen ze in de zonde waren gevallen, was werken. Allebei gingen de handen uit de mouwen en ze pakten een paar vijgenboombladeren en ze gingen daar schotten van maken om zich te bedekken voor God. Zie ik er nou goed uit, Heere God? Nee, God, kijk, het was doorheen. Vooral als het gaat over de zekerheid van het geloof, hè. Ik weet niet of je dat herkent, ouderen. Maar weet je het nou zeker dat je straks naar de hemel gaat? Weet je nou zeker dat straks die poort achter je dicht gaat en niet voor je neus dicht gaat? Hoe kan je dat nou zeker weten, dominee? Stel je voor dat je dat nou zeker zou kunnen weten door van hier, vanaf de Maranatha-kerk hier aan de Heerenvliet, te kruipen naar het Feyenoordstadion. Zou u gaan kruipen? Als je wist, daarna weet ik het zeker dat ik in de hemel kwam. Nou, dan zou je er nog wat voor kunnen doen, hè? Dan hou ik er misschien kapotte knieën aan over, maar ik weet wel zeker, nou kom ik in de hemel. Daar heb je er toch wel voor gedaan. En dat bestrijdt het woord van God helemaal. Je zit nog in het werkverbond. Met de mens zit het zo vreemd in elkaar, hè? Toen Adam en Eva in het paradijs, toen ze het konden doen door gehoorzaam te blijven, deden ze het niet. En nou kunnen we het niet meer doen en we hoeven het ook niet meer te doen. En dan zitten we allemaal nog in dat werkhuis. Een stukje daarvan dan. Kunnen we er niet een stukje van die gerechtigheid aanbrengen? Nee, gemeente, dat kan niet. Want is het antwoord daarom dat de gerechtigheid die voor God gericht bestaan kan, gans volkomen, absoluut perfect moet zijn. En naar de wet van God in alle stukken in overeenstemming moet zijn. En dat kan niet, want zelfs onze beste werken, zegt het antwoord, in dit leven, onze beste werken zijn onvolkomen, imperfect, onvolmaakt en met zonde bevlekt. Dus als u het wilt doen, dan moet je het helemaal goed doen. Een 10, geen 8, maar een 10. En dat lukt u niet. En vervloekt ben je dan als je niet blijft in alles wat in de wet staat. Wij kunnen het niet meer doen. Ook al zou je het zo graag willen doen zelf. Dus niet een deel, groot deel voor de Heer Jezus en een klein deel voor mij. Maar, het mag ook niet. Het is zo beledigend voor de Heer Jezus. Alsof hij toen hij riep, het is alles, alles volbracht. Alsof dat dan toch niet genoeg is. Heer, u hebt dat wel geroepen, maar misschien moet het dan toch nog wat van mij bij. Wat is dat grieven, beledigend voor Jezus. Ik ga het nog proberen wat duidelijker te zeggen. Kijk, zolang je meent dat je toch iets zelf moet doen, dan word je of een streber of een tobber. Of je wordt een streber dat je zegt van, nou, ik probeer zo goed mogelijk voor God te leven. Nou, zo iemand zou ik zo in de kerkraad willen. Die ervoor gaat, 100%. Een streber. En jij doet je best en jij bent er en jij organiseert en jij kent je verantwoordelijkheid voor de Maranatha-kerk. En jij zet je in, maar een heleboel doen dat niet. En dan word je ongemerkt word je al een beetje hoogmoedig, hè? Van ik vorder al aardig, maar de rest, ja, de meesten willen dat niet, maar ik wel. Dan sluipt de hoogmoed er alweer in. U doet zoveel, jij bent zo druk bezig, streber. Of je wordt een tobber. Die zit er vanavond ook, een tobber. Dat je zegt van ja, ik zou eigenlijk meer moeten bidden, ik zou eigenlijk meer moeten Bijbel lezen. Ik zou eigenlijk toch ook meer stille tijd moeten houden, maar ja, ik ben een jonge moeder en het lukt me niet. En dan zit je maar te tobben van ja. Geen zekerheid, geen rust, geen vrede. En weet je wat nou de overeenkomst is tussen die streber en die tobber? Allebei letten ze niet op de Heer Jezus, maar letten ze op zichzelf. En de een die denkt het gaat aardig en de ander denkt ja, het lukt me nooit. Ik weet niet hoe jouw geloofsleven is, goede vrienden. Maar als in jouw geloofsleven dat werkwoord moeten nog zo centraal staat, dan ben je een fariseer. Dan weet je nog niet wat genade is, moeten. Vroeger zei ze dat, ja, maar een mens moet bekeerd worden. En een mens die zou eerst toch zijn zonde moeten leren, hoor dat woordje moeten leren kennen. En de mensen die al toch eerst moeten. Dat is de wet. Maar nu, beste mensen, of ik moet me vergissen, maar nu is dat in onze tijd, in onze kring, in onze kerk ook zo. Ik kom nog veel te veel mensen tegen die zeggen, ja, we moeten eigenlijk wat gaan betekenen voor de buurt hier, hè. We moeten evangeliseren in Rotterdam. En we moeten groeien in ons geloof, hè. En we moeten opgebouwd worden. En we moeten eigenlijk meer uitstralen. En allemaal moeten, moeten, moeten. Het is de wet.
Mens moet zoveel. En ik denk dat de leer van de reformatie wil zeggen. Geen moeten.
Niet jij moet het doen. God heeft het gedaan. Niet ik moet. Maar God doet. Niet doen. Maar gedaan. Niet werken. Al is het voor de kerk. Maar geloof alleen. Niet ik. Maar hij. Niet de wet. Maar Gods genade. Dat is het.
In het Oude Testament zie je dat er één dag is. Dat is de grote verzoendag. De grote verzoendag. En dan zegt de Heere God. En dan moet iedereen al je vaatdoeken, je theedoeken, je handdoeken, je strijkbout, je sleutels, je borstels, je hamer, je gereedschap. Alles moet je neerleggen. Alles neerleggen. En dan mag je niks doen. En dan vroeg de Heere aan zijn volk. Nou mogen jullie absoluut niks doen. Nou wil ik maar één ding. Dat jullie op de grote verzoendag. Dat jullie met aandacht geconcentreerd kijken. Naar wat die ene man gaat doen. Die hoge priester. Die hoge priester ging op grote verzoendag. Verzoening bewerkstelligen. En die man was de enige die werkte op grote verzoendag. Hij deed het alleen. En hij deed het helemaal. En God zei zelfs. Als jullie het wagen om zelf één vinger uit te steken, worden jullie gedood. Zo hoog nam God het op. Er was er maar één die deed. Mijn God, ik zal u eeuwig loven omdat u het hebt gedaan en ik ook een beetje. Nee, omdat gij het hebt gedaan. Ik geloof dat Kolbrugge dat bedoelde toen hij zei, er is geen vrolijker leven. Geen vrolijker leven om van het werkhuis terecht te komen in het armenhuis. Gods armenhuis. Als een bedelaar die niets meer hoeft te doen. Die alles zonder geld ontvangt van een ander. Niet uit de werk, omdat niemand roemen. Wie roemt, die roemen in de Heer.
Nou, dat is het antwoord, denk ik, antwoord 62. Ik leg nog even de vinger op dat wat er staat, dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen zonder vlek zijn. Gemeente, dat is praktijk. Ik weet niet hoe u dat ervaren, dat onze niet alleen onze goede werken. Je hebt goede werken en je hebt betere werken en je hebt je allerbeste werken. Als ik dat op mezelf toepas, als ik nou die stapels preken eens bekijk, dan pak ik de beste preek die ik ooit. Ja, wat is nou de beste preek? Nou, laat maar zitten. Maar die pak ik eruit, waarvan ik denk dat is de beste. En dan zegt de Heer, die is onvolkomen, besmet, met zonde bevlekt.
Dat is heel wat hoor. Je denkt nou dat is hem. Besmet. Daar zit nog veel te veel hoogmoed in denk ik. Of veel te veel te verstandelijk. Ik denk aan mijn mentor vroeger. Meneer Oorschot in Dordrecht. Die zei toen ik begon. Toen dacht ik echt als kandidaat. Serieus. Nou die preken die ik hou. 95% is van de Heilige Geest. En 5% van mezelf. Hij zegt, nou denk ik, nou is het andersom. Nou is 95% van die eigenwijze Oorschot, of die eigenwijze van Kamp, en 5% is van de geest. Maar die 5% die zegent God. En zo is het.
Als het gaat over je gebed, hè, je meest intensieve gebeden, je beste werken. Nou als je bidt dan doe je toch een goed werk, je beste werken. Maar zelfs in mijn gebeden, dan moet ik eerlijk zeggen als ik bid, ik word zo gauw afgeleid. Ik word zo gauw afgeleid. Als ik bid, dan zit ik soms met mijn gedachten heel ergens aan. Of ik ben zo moe, dan zit ik te brabbelen. En dan lig je op je knieën. En dan, oh ja, dat is waar, ik was aan het bidden. Erg eigenlijk. Ja, met zonde bevlekt. Hè, of je bent bezig voor hem in zijn dienst. En er komt toch weer eerzucht om de hoek kijken. Of je verslapt erin. Je begint heel enthousiast. En na verloop van tijd leer je nou, laat me zitten. Ik heb er geen zin meer in. Anderen haken ook af. Ik ook. Onze beste werken. Zelfs mijn oprechtheid. Ik lees in de Bijbel van Petrus. Was hij al lang bekeerd, had hij de Heilige Geest ontvangen. En dan lezen we in de Galatenbrief dat Petrus op een gegeven moment zit hij te eten met de heidenen. Dan komen daar een stelletje Joden aan. En Joodse broeders komen eraan. En dan onttrekt hij zich van die heidense broeders. Doet hij net alsof hij niet met die heidense broeders heeft gegeten. En dan zegt Paulus, man, je bent aan het huichelen. Nou, dat is nou die Petrus. Ook een beetje huichelachtig, toch, af en toe.
Ja.
Ook in mijn kerkgang. Ook in mijn kerk gaan. Ik zit er vaak maar als een zoutzak bij. Niet echt geïnteresseerd. Ook de vlam van mijn liefde. Ja, het is vaak maar zo'n... ja, rokend pitje. Rokend pitje. Mijn beste werken. In het Oude Testament zie je dat ook. Hè? Die beste offergave... als er een lam werd gebracht of een stier werd geofferd. Maar die beste offergaven aan God, die hadden toch wat vellen en wat drek. Daar was toch wat as en wat afval bij. En nou is die hoge priester zo warmhartig, dat hij nou mijn beste offergave, waar ook een beetje as en afval bij zit, dat hij dat genadig wegneemt en brengt buiten een lege plaats. Maar in zichzelf is het onvolkomen. Zonde. Tweede gedachte. Dat is, hoe zit het nou met die verdiensten van de goede werken? Vraag en antwoord 63. Wat? Verdienen onze goede werken dan helemaal niks? Die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen. Hoe zit dat dan? Met de verdiensten. Goede werken zijn toch verdienstelijk? Er staat toch in de Bijbel dat Mozes zag op de vergelding van het loon. Er is toch loon? De Heere Jezus had toch gezegd van als je nou lijdt en vervolgd wordt om mijns naams wil dat je loon groot is in de hemel. Hoe zit dat dan met die goede werken en met de beloning? In dit leven staat er in het antwoord, de beloning geschiet niet uit verdiensten maar uit genade. In dit leven en na dit leven. Maar het is nooit dat je zegt van Heer, ik heb gewerkt, nou hou ik mijn loonzakje op. Zou je er wat in willen doen? Nooit als een knecht, wel als een kind. Nooit om loon, maar wel uit liefde. Ja, dat is een verschil. Knechten, huurlingen, die doen het om geld. En waar je dat meest verdient, daar ga je werken. Waar je nou het meeste per uur verdient, daar ga je je baantje zoeken. Maar zo is het in de Bijbel niet. In het geloof is dat niet zo. Kinderen dienen daar hun vader. Niet om geld, maar uit liefde. Een liefdedienst. Ja, dat is het. Zo spreekt de Bijbel. Niet over prestatie, maar het is altijd genade loon. God geeft wel wat. Oh, God is zo royaal. Maar nooit dat je dan zegt, nou heb ik dat verdiend. Nou heb ik daar recht op. We hebben contract getekend. Nee, God geeft altijd royaal, maar altijd uit zijn genade. Hè, er staat ergens in het woord van God dat al zouden we nou alles hebben gedaan, hè, wat God ons bevolen heeft, dan zijn we nog maar onnutte dienstknechten. We hebben nog maar gedaan wat we schuldig waren te doen. God is helemaal niet verplicht om ons uit te betalen. En toch uit genade doet hij dat aan zijn kinderen. Gemeente, het spreekt van een grote genade. Als je nou zo de Heere mag dienen. Ik denk volgende week aan die drie ambtsdragers die bevestigd worden. Als je nou zo de Heere mag dienen. Dat je het nou doet. Ja, waarom heb je nou ja gezegd? Dat je het nou doet. Gewoon omdat hij het nou zo waard is. Niet omdat jij er zin in hebt. Maar omdat hij het, niet omdat de gemeente zo aantrekkelijk is om daarin te werken. Maar alleen omdat hij het zo waard is. Daarom. Fijn als je er zo uit mag gaan trouwens ook. Je zegt, nou, ik heb 12 jaar gediend, 8 jaar of 12 jaar en dan ga ik eruit. Maar dan ga ik er niet uit in het idee van, ik heb zoveel frustraties opgelopen. En van, ik ben blij dat erop zit, met zijn spuugpad. En je zegt van, ik had best nog een paar jaar willen zitten. Want die liefdedienst aan hem heeft mij dan nooit verdroogd. Ja, ik heb wel wat schade opgelopen. Maar die dienst aan hem. Dat ik toch hier en daar eens een goed woord van mijn koning mocht spreken. Dat het nog weerklank vond ook. Ja, dat doet goed. Al zou er nou geen hemel zijn tot beloning en geen hel tot straf.
dan zou ik die lieve God nog dienen omdat hij het zo waard is. Dan zou ik u toch eeuwig lief hebben, o Heere, mijn God. Kennen jullie kinderen dat verhaal over die monnik in de middeleeuwen? Een monnik in de middeleeuwen. En die liep met een fakkel, een brandende fakkel in zijn ene hand en een emmer koud water in zijn andere hand. Dan vroegen de mensen, joh, meneer de monnik, wat ben je nou toch aan het doen? Wat ga je ermee doen met die fakkel? En wat ga je nou doen met die emmer koud water? En toen zei die monnik, nou met die fakkel, daar ga ik de hemel mee in brand steken. En met die emmer water, daar ga ik de hel mee blussen. Want, zei die, jullie behoren nou te leren God lief te hebben, niet om de hel te ontvluchten. En niet om straks in de hemel te komen. Maar jullie behoren nou te leren God lief te hebben om wie hij is in zichzelf. Al zou u nou weten, zeker weten, God bestaat, maar de hemel bestaat niet en de hel ook niet. Zou je er nog in de kerk komen? Of zeg je van, nou ja, kan ik toch niet meer verloren gaan. Dus dan kan ik leven zoals ik wil. Ik hoef later toch geen verantwoording voor af te leggen. Ik zal toch geen straf krijgen en ook geen beloning. Zou je dan nog in de kerk komen? Gekke vraag, hè? Ik ben ervan overtuigd, al zou er geen hemel en geen hel zijn, dan zou hier in de Maranatenkerk nog mensen naar de kerk komen. Weet je waarom? Omdat ze de Heere God zo hebben liefgekregen om wie hij is in zichzelf. De gelovige en de goede werker. Er staat zo mooi dat de Heere dat genadig wil belonen. Ook al in dit leven. Ook al in dit leven. Die goede werken, die werken naar de wet. Niet als een, niet om je te redden, die werken. Maar wel als een regel. Om die te doen uit dankbaarheid. Vanwege de verlossing. En daarom doe ik ze ook met een des te warmer hart. Een des te intensiever. Uit dankbaarheid. Als een regel om naar te leven. Om getroost en veilig te gaan. Weet je, dat gaat de Heer nou ook al belonen in dit leven. Er staat ergens in de psalmen, we zingen het wel eens, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Het is waar, als je naar de geboden van God houdt. Ook al zegt dat wel eens een streep door je eigen wil. Ook al is dat wel eens hartstikke moeilijk. En toch, Heer, omdat u het zegt, dan verloochen ik mezelf. Als je daar de kracht voor krijgt van God, dan zal je daar altijd rust en vrede op krijgen. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Een gelovige die mag al, wie zijn wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon, nu al. Het is zoveel waard, de vrede in je hart. Een gerust geweten. Een gerust geweten. Dat is zoveel waard. Als je samen in je verkeringstijd, als je mag houden aan Gods wet, rein mag leven, afspreken jongens, afspreken. Dan krijg je rust in je hart. En dan blijft een glans. De glans blijft er nog op. En dan krijg je vrede in je geweten. Zekerheid in het geloof. En een blij gemoed. Dan zit de glans er nog op. Een slordig leven beloont God nooit. Een slordig leven geeft geen zekerheid. Geeft geen blijdschap in de Heere. Geeft geen troost in het gemoed. Geeft geen vrede in je hart. Maar staat er, de Heere wil ook belonen na dit leven. Dat is helemaal een geweldig onderwerp, ook na dit leven. Ik heb u wel eens verteld, geloof ik, de zaligheid is voor iedereen gelijk, maar de heerlijkheid is verschillend. Vroeger zei die oude mensen, een vingerhoedje is vol, maar een emmer is ook vol. Zaligheid wil zeggen vol, vol van God. En de ene die krijgt een vingerhoedje, het is vol. En de andere die krijgt een volle emmer, het is ook vol. Het is allebei vol. Alleen, de ene die zal veel meer van Gods glorie kunnen bevatten dan de ander. Degene die hem trouw en met ijver hebben gediend uit liefde tot Jezus. Degene die 1 pond hadden, ze hadden allemaal 1 pond gekregen, die knechten van die koning. En de een had met zijn 1 pond 10 ponden bijver gewonnen. Die werd over 10 steden gezet. Zie je wel, die kreeg groot loon. En de andere had met datzelfde 1 pond 5 ponden bijgewonnen. En die kreeg heerschappij over 5 steden. Verschillende beloningen. Uit genade. De beker die wij na dit leven krijgen in dat nieuwe Jeruzalem. Die beker is van verschillend formaat. Verschillende maten.
Maar ieder zal zo'n beker krijgen. De ene klein, de andere groot. Maar ze zullen allemaal vol zijn, die bekers. Overvloeiend vol. Is dat Bijbels wat u nou zegt? Dacht wel. Paulus zegt dat in vergelijking. Paulus neemt het voorbeeld van. Als je nou kijkt naar de hemel, zegt Paulus. Hè? Als je kijkt naar de hemel. En het is een helder hemel. Dan zie je daar de maan. En je ziet daar de sterren. En overdag zie je de zon. Hij zegt nou, de zon, de maan en de sterren. Hè, die alle drie zijn ze in de hemel. Alle drie schitteren ze aan de hemel. Alleen de een heeft een grotere schittering dan de ander. En zo zal het zijn straks. De zaligheid is gelijk. Ze zijn allemaal in de hemel. Allemaal schitteren ze. Maar de een die zal helderder schitteren dan de ander. Ja, God beloont ook na dit leven. De behoudenis is voor iedereen gelijk. Elk van Gods kinderen. Maar de beloning is verschillend. Trouwens ook in de straf, in de hel zullen er trappen zijn. Dat is de andere kant van het verhaal. Ook in de hel zullen er zal een verschillende strafmaat zijn, ook in de rampzaligheid. Het zal voor de heidenen die God niet kennen, milder zijn dan voor u die het evangelie niet gehoorzaamt. De Heere Jezus zegt zo, heel opvallende tekst trouwens, heel opvallend, opmerkelijk. Die de wil van zijn meester geweten heeft, die de wil en niet gedaan heeft, de weg geweten, niet bewandeld heeft, zal met vele slagen geslagen worden. Dat zijn dus die mensen die het evangelie wel kennen, maar niet hebben gehoorzaamd. Maar, zegt de Heer daar, degene die de wil van zijn meester niet gekend hebben, de heidenen die God niet kennen, en dan zegt de Heer daarachteraan, en die dingen gedaan hebben die slagen waardig zijn, die zullen met weinige slagen geslagen worden. Lucas 12. Er is een verschillende beloning in de hemel. En er zal ook een verschillende strafmaat zijn in de hel. Ja, onze goede werken. Wat zijn dan die goede werken? Die je mag doen uit geloof. Tot Gods eer, naar zijn woord. Goede werken. Uit liefde tot de Heer Jezus. Goede werken. Ach, dat zit niet in het grote, in het vele. Maar het zit vaak in dat kleine, weet je dat? Ik heb het al vaker gezegd, een hand op de schouder. Of een hand om de schouder. Twee zusters in de gemeente. Twee zusters. Twee broeders. He, of je geeft als oudere zuster, een jongere zuster die het moeilijk heeft, je geeft eens een kus of een aanraking. Dat kan zoveel betekenen. He, als je vrijgezel bent, eenzaam, niet tweezaam. En je krijgt een aanraking van een oudere zuster. Dat kan heel wat betekenen, zo'n aanraking. Een liefdedaad. Een bemoedigend woord. Al is het maar een klein beetje geitenhaar, wat ik voor de tabernakel heb mogen aanbrengen. Hè? Staat in de tabernakel dat die vrouwen, die waren een beetje bezig met spinnen van geitenhaar. Die hadden geen goud, die hadden geen zilver, die hadden geen edelstenen. Die waren een beetje bezig met te breien, met te breien. Nou, zit je op Aleppo, ben je aan het breien voor Roemenië. Nou, ook dat wordt beloond. In verbondenheid met Christus. Of een flesje zalf wat je besteedt in de dienst van de Heer Jezus. God vergeet dat niet. Of die tranen die je hebt geweend in de dienst van het koninkrijk, die worden vergaderd in zijn fles. God bewaart dat. Of die goede woorden over je koning die je hebt gesproken, juist op het moment dat een ander dat nodig had. God schrijft dat op in zijn gedenkboek. Of die paar euro's, hè, die je verdiend hebt van je baantje, van je zakgeld. Geef toch die paar euro's voor de zending. Dat penningsje van de weduwe, of die paar euro's van die jonge knul, van jouw zakcentjes. God onthoudt dat. Die beker koud water, God vergeet het niet. Kolbrugge zegt ergens, ik was op bezoek bij een vrouw. En die vrouw, ja, vroeger arme tijd, natuurlijk 19e eeuw. Zeg, ik was op bezoek bij een vrouw en die had een baby aan de borst. Toen ik binnenkwam. En ze hield met haar voet de wieg een beetje aan het schommelen, want er lag een andere kleine in. En ondertussen was ze bezig om de aardappels aan te schillen. En met haar mond was ze een bijbelverhaaltje aan het voorlezen voor haar oudere dochter. Dan zegt Kolburger, die vrouw deed 4 goede werken tegelijk. Nou, dan ben je toch een hele spekkoper als je met je mond en met je handen en met je voeten kan. Ze gaf voeding, verzorging en ze deed een vertelling. In verbondenheid met Jezus. Ziet u, dat zijn nou die kleine liefdedaden. Luther zegt van, kijk, een gelovige moeder hè, die haar kinderen verzorgt. Hè, of een gelovige kamermeid die de kamers veegt. Zegt, die betekenen meer dan alle monniken en nonnen in die kloosters bij elkaar. Luther zegt het zelfs zo. Ik hou wel van Luther hoor. Die man die is tenminste een beetje recht voor zijn raap. Luther zegt dit. Hij zegt. Kijk, zo'n gelovige kamermeid. Hè, zeg. Goede werken in verbondenheid met Jezus. Goede werken. Dat is eigenlijk dat is in één woord samen als liefde. Liefde. Hij zegt, en als zo'n dienstmeisje nou aan de aardappelschillen is. En bezig is met het eten te koken. Dan is het alsof ze voor God in de hemel zelf aan het koken is. Dat zijn goede werken. Derde gedachte. Daar gaan we weer eindigen. Vraag en antwoord 64. Maar maak deze leer dan geen zorgeloze en goddeloze mensen. Neem zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Alleen al even over die vraag nadenken. Kan nog even, gemeente, de laatste 5 minuten? Alleen even over die vraag nadenken. Maar maak deze leer dan geen zorgeloze of goddeloze mensen. Ik vind dat zo'n heerlijke vraag. Ik ben van mening. Als je het evangelie van Gods genade, als je het vertelt, ik op de kansel, dominees op de kansel, dienaren van het woord op de kansel, als je het woord van Gods genade vertelt en deze tegenwerping komt niet naar voren, dan heb ik het niet goed gedaan. Ik ga het eenvoudiger zeggen. Nou hoop ik toch echt dat u in die 2 jaar dat ik hier mag staan, dat u wel eens een gedachte hebt gehad van, tjoh, wat word je toch bij die Van Kampen makkelijk zalig. Ik bedoel dit, dat je op een gegeven moment, niet door mij natuurlijk, zo bedoel ik dat ook niet, je moet een beetje begrijpen. Maar dat je op een gegeven moment al luistert naar het wonderbare evangelie van Gods genade. Dat je op een gegeven moment dacht en zag. Wat is zalig worden toch makkelijk? Wat is zalig worden toch eenvoudig? Wat is zalig worden toch kinderlijk? Ik hoef dus eigenlijk helemaal niks te doen. Nee, je hoeft niet veel te doen. Je hoeft helemaal niks te doen. Je zou bijna zeggen, nou dan is het, dat klinkt eigenlijk een beetje te makkelijk. Maakt dat dan geen zorgeloze en goddeloze mensen? Het is toch eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Krijg ik nou alles voor niks, zonder dat ik er iets aan heb hoeven te doen? Ik heb niets verdiend en ik krijg alles zomaar van God. Gaat het dan zomaar? Ja, ja, het gaat zomaar. Het gaat zo. Voelt u, gemeente? Dat zit erachter. He, als er hier op de kansel verkondigd wordt, ja, het gaat niet zomaar, dan zit je onder de wet. En als er hier op de kansel verkondigd wordt, ja, maar het gaat niet zo makkelijk om mensen, dan zit je onder de wettische prediking. Maar als het evangelie van Gods genade wordt verkondigd, dan krijg je wel eens de indruk, Heer, het gaat inderdaad zomaar. En het is zo makkelijk, zo kinderlijk, zo eenvoudig. Dat kan toch haast niet waar zijn? Ja, dat is waar. En net de kerkgangers die ergeren zich eraan. Ik denk weer aan die oudste broer, hè, toen die verloren zoon thuis kwam. Weet je wat die oudste broer zei? Die heeft altijd zijn vader gediend, ja, vanuit de wet. vanuit de wet. Wel trouw, maar nooit met vreugde. Nooit met vreugde, die kerel. En dan gaat hij mokken, hè? Als hij dan ziet wat genade is, wat die vader aan genade betoont aan die jongen, aan die jongste zoon. Ja, dat is ook makkelijk. Die kerel, die broer van mij, die brengt alles door met hoeren en snoeren. En die komt terug en die krijgt het beste. En die krijgt nog eens een bokje van u. Die jongen die had niet begrepen wat genade was. Weet je wat ik moeilijk vind, gemeente? Ik vind het moeilijk op de kansel, dat is mijn gebrek, om nou te communiceren aan u wat genade is. Dat is zo heerlijk, zo heerlijk. Heel vaak zit je toch een beetje in de moraal, hè? Van ja, dan word je beter, dan ga je dat netje doen, dan ben je bidden, meer Bijbel lezen en zo. Hoort er allemaal bij, op zijn plek hoort dat erbij, maar het is het niet. Genade van God is zo rijk, zo vrij, dat nou die trouwe jongen, ja jongen, jij hoort er ook wel bij, tuurlijk je hoort erbij, maar die verloren broer van je, net zo goed. Ik lees wel eens aan tafel, moet de reacties horen. Ik lees wel eens aan tafel die gelijkenis van de boze wijngaardeniers. U weet wat ik bedoel? He, dat er sommigen waren, die waren al van de vroege ochtend waren ze bezig in de wijngaard van die wijngaardenier. Hard werken, de hitte van de dag en zo, schoffelen en knippen en van alles en nog wat. Nou, zweet ze op hun voorhoofd. En op een gegeven moment komen er daar nog een aantal bij ter elfde uren. Die hebben maar één uurtje in de wijngaard gewerkt. En dan gaat die man, die overnier, die wijngaardenier, gaat dan uitbetalen. En dan geeft hij degene die nou een hele dag gewerkt heeft, geeft hij net zoveel als degene die maar een uurtje gewerkt heeft. Ja, vind ik niet eerlijk. Ja, maar u weet niet wat genade is. Dus, nou ja, dan kan ik net zo goed een half uurtje werken. Kan ik net zo goed heel mijn leven doorzondigen en op... Zorgeloze en goddeloze mensen, u hebt het niet begrepen. Die actieve fariseer, ja ja, en toen die tollenaar, hè, in die tempel. Maakt dat dan geen zorgeloze en goddeloze mens? Nee, geen zins is het antwoord. Nee, natuurlijk niet. Het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten de dankbaarheid. Kijk maar eens. Wie geraakt is door Gods genade, kijk eens naar die verloren zoon. Die heeft begrepen. Die jongen kwam terug. En na het feest bij vader, dacht je dat die kerel zei van, nou, dan ga ik wel lekker terug naar de wereld. Ga ik weer feesten, kom ik na een paar jaar weer terug. Natuurlijk niet. Die man die was zo geraakt door de genade van zijn vader, dat hij daar het feest, gemeste kalf, de beste plaats mocht innemen. Ja, dat die jongen, die ging, die wilde voor altijd thuis blijven. Die wilde nooit meer weg. Die wilde maar één ding, dat was zijn vader dienen met de vreugde van zijn hart. Dat is genade. Maar geen zorgeloze mensen. Nee, het is onmogelijk dat er dan geen vruchten van dankbaarheid komen. Vader, nou wil ik u dienen, u alleen. En kijk nou eens naar die boze wijngaardeniers. Diegene die 1 uur hadden gewerkt en die toch wonderbaarlijk werden beloond. Dacht je dat ze zeiden van, nou ja, dan gaan we morgen weer, gaan we de hele dag aan de kant staan. Dan gaan we weer 1 uurtje... Dan krijgen we net zoveel als gisteren. Nee, natuurlijk niet. Die mensen waren zo onder de indruk van de royaliteit van die wijngaardenier. Als ze maar één ding wilden. Mag je elke dag u dienen. Van de vroege morgen tot de late avond. Want er is geen heerlijke dienst dan de dienst van u, o royale meester. En kijk nou eens naar die tollenaar. Toen die gerechtvaardigd naar huis ging. Die man die was zo verbaasd over de vergeving van zijn schuld. Zo verbaasd. Zo wonderlijk verbijsterd. Zo verbouwereerd. Zo. Die man heeft niet alleen zijn zonde beleden aan God. Maar die ging jubelend en juichend. God de eer gevend. Zo ging hij naar huis. Dat maakt geen zorgeloze, goddeloze mensen. Nee, dat maakt mensen die maar één ding willen. En dat is die wonderlijke, genadige God. Hem te dienen. Hem eren, hem groter maken. Het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof is ingelijfd, door een waarachtig geloof, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Nou nog één iets. Ik zou het eigenlijk nog een beetje scherper willen zeggen. Er staat, het is onmogelijk dat degene niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat woordje voortbrengen, dat zint me niet helemaal. In dat woordje voortbrengen, daar zit toch nog iets van presteren.
Ik zou ervoor willen pleiten om in plaats van dat woordje voortbrengen, om daarvoor te zetten het woordje dragen. Begrijp je wat ik bedoel? Het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant niet zou dragen vruchten der dankbaarheid. Dat zegt de Heere Jezus zelf. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Indien gij in mij blijft, dan staat niet, dan zult ge veel vruchten voortbrengen. Alsof het nog een beetje aan mijn prestatie ligt. Nee, indien gij in mij blijft, dan draagt u veel vrucht. Het is zijn sap, zijn kracht als het ware, die door me heen gaat werken. En zo komen de vruchten. Ik heb het alleen maar te dragen als een takje, als een rankje. Hij zorgt voor die vrucht. Die vrucht moet ik niet gaan doen. En dan moet ik zorgen dat ik ga groeien en zo. En ga van alles en nog wat gaan doen. Nou ja, hij doet het door mij. Hudson Taylor, de man van de China Inland Mission. De grote zendeling in China. Die heeft die les in zijn leven moeten leren. Hij schrijft ergens, Hudson Taylor. Hij zegt, vroeger had ik de gewoonte, hoe pas tot bekering kwam. Toen had ik de gewoonte om te vragen of God mij wil helpen. Heere God, wilt u me alstublieft helpen? Hij zegt, later heb ik geleerd om het andersom te vragen. Heere, mag ik u helpen? Voel je het verschil? Eerst dan denk je van, nou ga ik die mensen allemaal, ik ga het doen. God, wilt u me helpen? Later heb ik geleerd, heren, mag ik u helpen? U doet het eigenlijk, maar mag ik dan u een handje helpen? En zegt, en nog later heb ik geleerd, komt het, of God zijn werk door mij heen wil doen. Dan doet hij alles. Zoals de rank, zoals de wijnstok zijn sappen door mij heen. Hij doet het. Niet God die mij moet helpen, of ik die God moet helpen. Werkhuis. Maar Heere, doe u het door mij. Ik heb jarenlang hard voor God gewerkt. En God stond maar te wachten. En hij zei, wanneer kan ik nou eens beginnen om door jou heen te werken? Voelt u het verschil? Werken voor God? Of dat hij nou door jou heen kan werken? Het belangrijkste hier in die Maranatha-kerk in Rotterdam. Het belangrijkste is niet, de les die ik moet leren is niet, hoeveel werk er nou moet worden gedaan. Hoeveel werk er moet worden gedaan. Het belangrijkste is hoeveel de Heere door mij heen kan doen. Dan doet hij het door mij. Laat het ons gebed zijn. Laat mij daarom in u blijven groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, want anders ben ik een wis verderf bereid. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Amen. We gaan zingen, Psalm 18 vers 7. Psalm 18 vers 7. We zullen eindigen met een dankgebed. O getrouwe Heere, God en Vader in de hemel, wij danken u van harte voor uw heerlijke genade. Voor uw heerlijke genade die u betoond hebt in de Heere Jezus. En vanavond zo mogen zien, Heere, wat nou die leer is van vrije genade. Helemaal gratis. En het kost niets. En ik hoef niks te doen en ik mag niks doen zelfs. Op straffen van de dood. Ik mag alleen maar staren op de hoge priester die alles, alles heeft gedaan. Heere, we danken u dat u zo naar ons toegekomen bent. Dat het christelijk geloof niet een geloof is van moeten en doen, maar van danken en gedaan. En Heere, dat ook daarna u maar één ding van ons vraagt. Kom tot mij en blijf in mij. Heere, dat wij niet hoeven te werken, maar dat u het door ons heen wil gaan doen. O God, bewaar ons voor dat werkhuis. Breng ons bij voortduur in dat armhuis. Dat ik alleen maar mijn handen op mag houden naar u, die genadige, royale, gulle God. Heren, wij willen u ook bidden om een zegen voor de kerktelefoonluisteraars die er ook vanavond zijn geweest. Dat ze ook een zegen hebben mogen ontvangen. En u ook danken voor meneer Koman, heren. We mochten verhoren, zo pas, ook dat hij niet bestraald hoeft te worden. En ook geen chemokuren zal hoeven te ondergaan. Daarin bent u nog mild geweest en nog welgemaakt hebt u het met hem. Heren, maak ons zo heiliger en hemelser gezindig. Dat wij heel dicht bij u mogen zijn. En dat u zo door uw kracht in ons leven vrucht kan gaan zetten. Niet ik, maar hij. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 1, vers 4. De Heer toch slaat der mensen wegen ga. Psalm 1, vers 4. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.